Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. We zijn hier weer met teksten van Rusbroek de Wonderbare. Tijdens de voorbije 3 edities hebben we hem reeds ter hand genomen om dieper binnen te dringen in de mystieke literatuur. Het zijn geen gemakkelijke teksten, vooral omdat we niet meer zeer vertrouwd zijn met dat soort literatuur. In het verleden hebben we dat soort teksten trouwens heel stiefmoederlijk behandeld, omdat we er een systematisch denken in hebben willen terugvinden. Maar het zijn eerder fenomenologische teksten die een beschrijving geven van wat we kunnen ervaren in een intieme relatie met God. En toch laten teksten eigenlijk geen oppervlakkige lezing toe. Ze proberen het onzegbare onder woorden te brengen en vragen dus een grote aandacht om binnen te kunnen treden in die wereld die ze omschrijft. Maar gezien we met heel wat dingen bezig zijn, is onze aandacht verdeeld. En dat komt niet goed uit om deze teksten echt tot ons te laten doordringen. In deze bijdragen hopen we toch dat deze rijkdom iets of wat begrijpelijk te kunnen overbrengen. Daarvan bewust hopen we dat deze teksten tot hiertoe niet te zwaar verteerbaar zijn voor de meeste luisteraars. Het mooie van een dergelijke literatuur is evenwel dat we, zelfs als we niet alles hebben begrepen, er hier en daar toch wel een paar zaadjes van die sterke teksten in ons hart in goede aarde zijn gevallen. Die zaadjes komen ons soms wel erg nietig over, maar toch hebben ze een enorme potentiële kracht. We kunnen hierbij zeker een vergelijking maken met de parabel van het mosterdzaadje dat met het blote oog amper zichtbaar is en toch een grote struik, ja, eigenlijk tot een klein boompje uitgroeit. Met die teksten raken we dus ook heel diepe dingen van ons leven aan. Soms willen we daar liefst niet al te diep in doordringen, omdat dit ons soms onzeker of onrustig maakt. En toch mogen we ons daardoor niet laten afschrikken. Zeker niet als we een goede gids hebben die ons daarbij kan leiden. Dat wil zeggen dat, hoe dieper we binnendringen in de mystieke, spirituele realiteit door de specifieke woordenschat die Rusbroek ons geeft, te begrijpen en met hem vele andere spirituele schrijvers, hoe duidelijker we zicht krijgen op wat deze auteurs ons willen overbrengen. Als we er meer en meer in thuiskomen, wordt het allemaal heel evident. We krijgen dan stilaan een klaarder inzicht in het wondere liefdesavontuur van de spirituele mens. In de komende edities beloofden we dat we opnieuw enkele teksten van de zalige Jan van Rusbroek ter hand zouden nemen, en in deze uitzending zullen we echter ook een stukje van een gedicht van meester Eckhart, of althans vanuit zijn omgeving, voorlezen. Uiteraard naast enkele tekstjes van die geestelijke bruiloft, zullen we eveneens stukken lezen uit dat boekskun der verklaringen, dat Rieke der Gelieven en uit het werkje van de 12 begijnen van Rusbroek. Zo dadelijk hernemen we een stukje van de vorige editie in het Middelnederlands, waarin de zalige Jan van Rusbroek het heeft over de eenheid van God, waaruit een eenvoudig licht schijnt, dat duister overkomt en dat hem omvat en doet verdwalen in onwijzen. De mens wordt daarbij overwonnen door de grondeloze minne van God, maar door zijn genietend smaken en verlangen van zijn geest overwint hij God en wordt één geest met hem. Maar wees gerust, na het tekstje in het Middelnederlands gelezen te hebben, hernemen we het eveneens in het hedendaags Nederlands. En de uiter eenigheid Gods schijnt in hem een eenvuldig licht, en de dit licht toont hem duisternissen, blootheid en de niet. In de duisternissen werd hij omvaan en de valt in onwiezen, als in een verdolen. In de blootheid verliest hij gemerk en de onderscheid van allen dingen en de werd overvormd en de doorgaan met eenvoudiger klaarheid. In de nieten falliert hij alle zienswerkes, want in den werkene der grondelozer minnen Gods werd hij verwonnen, en de in der gebruikelijker neigingen ziens geests verwint hij Gode en de werd één geest met hem. Uit de eenheid Gods immers schijnt in hem een eenvuldig licht, en dit licht vertoont zich aan hem als duisternis, blootheid en niet. In die duisternis wordt hij omvangen en hij vervalt in onwijze als in een verdolen. In die blootheid verliest hij begrip en onderscheid van alle dingen en wordt hij overvormd en doordrongen met een eenvuldige klaarheid. In dat niet ontvalt hem alle werkzaamheid, want door het inwerken van de grondeloze minne Gods enerzijds wordt hij overwonnen en door de genietende neiging van zijn geest anderzijds overwint hij God en wordt één geest met hem. Dat komt uit of wordt geïnspireerd door de 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 6, vers 17. Gekend onder de naam van Granum Sinapis, of mosterdzaadje, komt het gedichtje met 8 strofen uit het milieu van meester Eckhart voort, dat we nu gaan beluisteren. We zullen een vertaling van de strofes 5 tot en met 7 voorlezen, waarin we de frappante nabijheid van de Rusbroekse thema's in zullen herkennen. Op de website van de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek kunt u het gedicht in zijn oorspronkelijke versie terugvinden naast een Franse en Duitse vertaling en uiteraard met de Nederlandse vertaling, die we nu in deze uitzending zullen voorlezen. Luisteren we maar naar die strofen 5, 6 en 7. Geen voet heeft ooit het woeste goed betreden. Geen enkele geschapen geest is daar ooit in doorgedrongen. Het is zo, en toch weet niemand wat het is. Het is hier, het is daar. Het is ver, het is dichtbij. Het is diep, het is hoog. Het is zo, het is nog dit, nog dat. Het is licht, het is helder, het is volledig donker. Het is zonder naam, het is onbekend, zonder begin en vrij van eind. Het staat stil, bloot en zonder kleed. Wie kent zijn huis, dat hij naar buiten komt en ons zegt hoe hij eruit ziet? Word als een kind, word doof. Word blind. Wat je zelf bent, moet worden niet. Verlaat plaats, verlaat tijd en het beeld erbij. Ga de smalle weg, het smalle pad, zo vindt u het woeste pad. Het verwerpen van het illuminisme, dat namelijk een voortdurende verleiding is in de geschiedenis van de spiritualiteit, het verwerpen ervan komt frequent voor bij Rusbroek en is namelijk het belangrijkste onderwerp van dat boekskund der verklaringen. In dit werk pakt hij de opwerpingen aan die werden gemaakt op dat Rieke der Gelieven. In Van den Blinkenden Steen behandelt hij de opwerpingen die gemaakt werden op die geestelijke bruiloft. We lezen eerst een stukje uit dat boekskund der verklaringen. Zie, aldus kunt gij merken dat wij met God middelijk verenigd zijn, zowel hier in de genade als ook in de glorie. En in dit middel bestaat een groot verschil, een groot onderscheid, zowel van leven als van loon, zoals ik u reeds gezegd heb. En dit begreep Sint Paulus wel, toen hij sprak dat hij begeerde ontbonden te worden uit het lichaam en met Christus te zijn. Maar hij zegde niet dat hij Christus zelf wilde zijn of God, zoals sommige ongelovige, verdwaasde mensen die zeggen dat zij geen God hebben en beweren dat zij zo aan zichzelf gestorven zijn en één met God, dat zij God geworden zijn. Zie, deze mensen zijn, dankzij een eenvoudige simpelheid en een natuurlijke geneigdheid in de blootheid van hun wezen, zozeer ingekeerd, dat, naar hun zeggen, het eeuwige leven niets anders zal zijn dan een istig zalig bestaan, zonder onderscheid van orde, heiligheid of loon. Ja, sommigen zijn zo verdwaasd dat ze zeggen dat de personen in de godheid zullen vergaan en dat er in de eeuwigheid niets anders meer zal overblijven dan de wezenlijke substantie van de godheid en dat alle zalige geesten met God zo eenvuldig in de wezenlijke zaligheid zullen gekeerd zijn dat er daarbuiten niets zal blijven, nog willen, nog werken, nog onderscheid, kennis van welk schepsel ook. Zie, deze mensen zijn verdoold in een ledige, verblinde enkelvoudigheid van hun eigen wezen, en zij willen zalig zijn binnen de perken van hun blote natuur, want zij zijn zo eenvuldig en zo ledig geënigd met het blote wezen van hun ziel en het aanwezig zijn van God in hen, dat zij in, nog uitwendig, enige vlijt of enige toewijding ten overstaan van God aan de dag leggen. Want in de hoogste top waarin zij ingekeerd zijn, gevoelen zij niets dan de enkelvoudigheid van hun wezen dat in Gods wezen hangt, en die loutere enkelvoudigheid die zij ervaren, houden zij voor God, omdat zij daarin een natuurlijke rust vinden, en daarom dunkt het hun in de grond van hun enkelvoudigheid dat zij God zijn. Hun ontbreekt het inderdaad aan echt geloof, hoop en liefde. Dit stukje vind je in het zevende deel van Pater Lodewijk Moreels, zijn vertalingen naar het hedendaags Nederlands op pagina 107 tot 109 of in het Middel-Nederlands in de uitgave van Rusbroeks werken deel 3 op pagina 278 en volgende. Een istig zalig bestaan is een zalig bestaan dat het wezen aangaat. Maar voor de rest spreekt die tekst voor zichzelf. Als we enkel in onze natuur onze rust zoeken, dan blijven we verstoken van de relatie en eenheid met God. Ruusbroek reageert hier hevig tegen de ketterse opvattingen van een spirituele beweging die Pomerius, zijn eerste biograaf, de beweging van de vrije geest noemt. Maar Ruusbroek zelf noemt deze tegenstrevers en misleiders nooit bij naam. Het is dus moeilijk om met zekerheid te zeggen wie ze precies zijn. Toch heeft de anders zo milde mysticus voor hen uiterst strenge woorden, zoals hier bijvoorbeeld in de volgende zin uit het tweede boek, het boek Het Godbegerende Leven van die geestelijke bruiloft. Zij leven in tegenstrijd met God en alle heiligen. Zij lijken wel op de verdoemde geesten in de hel. Deze zijn contrari goden en de alleziende heiligen, maar ze zien wel gelijk de verdoemde geesten in de helle. We hernemen hier het begin van de passage die we zo net hebben gelezen uit dat boekje der verklaringen in het Middel-Nederlands en vervolgens nogmaals in het hedendaags Nederlands om het nog wat dieper tot ons te laten doordringen. Ziet, aldus moogt die merken dat wie met goden verenigd zien overmits middel, beide hier in de gratiën en de ook in de glorieën, en de in deze middel es groot onderscheid en de anderheid, beide van levende en de van lone, gelijkerwijs als ze ik u gezegend hebben. En de dit verstond Sint de Pauwels, wel doe hij sprak, dat hij begeerde ontbonden te zien van de lichamen en de met Christo te zien, maar hij een sprak niet, dat hij Christus woude zijn, zelve, ochte God. Zie, aldus kunt ge merken dat wij met God middelijk verenigd zijn, zowel hier in de genade als ook in de glorie. En in dit middel bestaat een groot onderscheid en verschil zowel van leven als van loon, zoals ik reeds gezegd heb. En dit begreep Sint Paulus wel toen hij sprak dat hij begeerde ontbonden te worden uit het lichaam en met Christus te zijn, maar hij zegde niet dat hij Christus zelf wilde zijn, of God. En nadat Ruusbroek onderlijnd heeft dat deze mensen geen echt geloof, hoop en liefde hebben, vervolgt hij als volgt. En wegens die blote ledigheid die zij gewaar worden en bezitten, zeggen zij dat ze zonder kennis, zonder liefde en zonder deugden zijn. En daarom leggen zij er zich op toe, zonder geweten te leven, wat kwaad ze ook doen. En zij verwaarlozen alle sacramenten, alle deugden en alle gebruiken der Heilige Kerk. Want zij menen dat zij daar geen behoefte aan hebben, en naar hun opvatting staan ze boven dit alles, terwijl de onvolmaakte mens, zeggen zij, dit nodig hebben. En sommigen zijn in die enkelvoudigheid zo verstokt en vergroeid, dat zij zo ledig zijn en onachtzaam voor alle werken die God ooit tot stand bracht en tegenover heel de Schriftuur, alsof er nooit een letter geschreven was geweest. Want zij menen dat zij datgene gevonden hebben en bezitten, waarom gans de Schriftuur gemaakt is, namelijk de blinde, wezenlijke rust die zij ervaren. In feite hebben zij God en alle wegen die naar hem toe kunnen leiden verloren, want zij hebben niet meer innigheid, noch devotie, noch heilige oefeningen dan een dood beest. En toch naderen zij soms tot het heilig sacrament, en bij wijlen halen zij de Schriftuur aan, om zich gemakkelijk te kunnen vermommen en verbergen. En zij steunen graag op sommige vage uitdrukkingen van de Schriftuur, die zij naar hun zin vals interpreteren kunnen om de andere eenvoudige mensen te behagen en in de valse ledigheid die zij beleven mee te trekken. Zie, deze lieden denken dat zij wijzer en slimmer zijn dan wie ook. Nochtans zijn ze de plompste en de grofste die er leven. Dit stukje vind je in het zevende deel van de moderne, de hedendaagse Nederlandse vertaling van Pater Lodewijk Moreels op pagina 109 en 111, of in het Middelnederlands in de uitgave van Ruusbroeks werken, deel 3, op pagina 278 en volgende. Het is deze keer inderdaad een harde, maar vastberaden Ruusbroek die we hier aan het werk zien. Maar als we goed hebben geluisterd, dan beseffen we ook dat het hier effectief over zeer belangrijke dingen gaat, die goed begrepen en goed beleefd moeten worden, omdat ze anders kwalijke gevolgen hebben. Ruusbroek onderlijnt hier een zeer scherp contrast dat er bestaat tussen het denken en het zijn van die lieden. In zekere zin schijnt deze ketterij heel veel gemeen te hebben met de gnostiekers van de eerste eeuwen. Als we hierover inderdaad geen klaarheid hebben, dan belanden we in zeer troebele wateren, of beter gezegd, in een gevarenzone. Om niet enkel en alleen te blijven staan bij wat het geestelijk leven zeker niet is, moeten we evenwel grondiger nagaan wat die ware eenheid van het hart bij een godlievend mens dan wel is, en wat de inwendige vrede en rust in het gemoed voor hen betekent. We zien hier dan ook dat Ruusbroek heel sterk onderlijnt dat dit het werk is van God, de genade en het bovennatuurlijke komen van hem en niet van ons. Over die ware eenheid lezen we in het boek Die Geestelijke Bruiloft het volgende. We kunnen geen ware eenheid verkrijgen, tenzij de Geest Gods zijn vuur in ons hart ontsteekt, want het vuur maakt alles wat het overweldigen en overvormen kan, één en aan zich gelijk. Eenheid is er als de mens zich van binnen met al zijn krachten verzameld voelt in de eenheid van zijn hart. Eenheid geeft inwendige vrede en rust in het gemoed. Eenheid van hart is een band die lichaam en ziel, hart en zin en alle uit- en inwendige krachten samentrekt en omvat in eenheid van minne. Uit deze eenheid komt innigheid of vurigheid voort. Niemand kan innig zijn tenzij hij in zichzelf tot eenheid gekomen is. Innigheid betekent dat de mens inwendig naar binnen gekeerd is tot zijn eigen hart, zodat hij het inwerken en het inspreken van God vernemen en ervaren kan. Innigheid is een voelbaar vuur van minne dat de Geest Gods ontvonkt heeft en doet branden. Innigheid brandt en stuwt en stookt de mens inwendig, zonder dat hij weet waar het vandaan komt of wat hem overkomen is. Uit innigheid komt gevoelde liefde voort, die 's mensen hart en zijn begerende zielenkracht doordringt. Deze begeerlijke liefde met gevoelige smaak van het hart kan niemand hebben tenzij hij innig van gemoed is. Gevoelige liefde en minne, dat is een begerend, smakend verlangen naar God als naar een eeuwig goed, waarin alle goed besloten ligt. Gevoelige liefde laat alle schepselen los, wat het behagen erin betreft, niet wat het noodzakelijk gebruik ervan betreft. Innige liefde voelt zich inwendig geraakt door een eeuwige minne die zij zonder ophouden involgen moet. Innige liefde verzaakt en versmaadt zonder moeite alle dingen om datgene te verkrijgen wat zij mint. Dit stukje vind je in het vijfde deel van Pater Lodewijk Moreels en modern of hedendaags Nederlandse vertaling op pagina 165 en 167 of in het Middelnederlands in de uitgave van Rusbroeks werken in het deel 1 op pagina 152 en 53. We hernemen hier het begin van de passage die we zo net hebben gelezen uit die geestelijke bruiloft in het Middelnederlands en vervolgens nogmaals in het hedendaags Nederlands om ook die rijkdom nog wat dieper te laten binnenkomen bij ons. Want wie een mogen niet gewariger enigheid verkriegen en zie dat die geesten Gods zien vier ontfunken in onze harten. Want dat vier maakt één en de zien geliek in alle die dingen die het verweldigen en de overvormen mag. Enigheid is dat hem die mensen gevoelt vergaderd van binnen met alle ziene krachten in enigheid ziens harten. Enigheid maakt inwindigen vrede en de rusten van harten. We kunnen geen ware eenheid verkrijgen, tenzij de Geest Gods zijn vuur in ons hart ontsteekt, want het vuur maakt alles wat het overweldigen en overvormen kan, één en aan zich gelijk. Eenheid is er als de mens zich van binnen met al zijn krachten verzameld voelt in de eenheid van zijn hart. Eenheid geeft inwendige vrede en rust in het gemoed. En dachten we dat we nu alles hadden gehoord van dit prachtige werk dat God in ons verrichten kan, dan hebben we het mis. We krijgen nu een tekstje te horen uit het werkje van de 12 begijnen, dat over de storm van minne spreekt die in ons alles opjaagt om te antwoorden aan Gods verlangen. En hij raakt onze geest met zijn vinger aan, dat is met zijn geest, en spreekt ons toe. Bemin mij zoals ik u bemin en eeuwig bemind heb. Deze stem, als een inwendig eisen, is zo geweldig om aan te voelen dat alles opgejaagd wordt in een storm van minne en alle krachten der ziel antwoorden en spreken onderling. Minnen wij de grondeloze minne die ons eeuwig gemind heeft. Het hart opent zich met begeerten en alle zinnelijke krachten volgen het na met gevoelige liefde tot God. De levende ziel stijgt hoger boven zichzelf uit met oprechte mening, met innige dankzegging en met het vergeten en versmaden van al wat de minne Gods hinderen en beletten kan. Verlicht verstand en vrije wil gaan verder met dank en lof en eerbetuiging en eerbied voor het aanschijn der eeuwige minne. Dit stukje vind je in het achtste deel van Pater Lodewijk Moreels, zijn hedendaagse vertaling, op pagina 85, of in het Middelnederlands in de uitgave van Ruusbroeks werken, deel 4, op pagina 23. En na dit korte stukje uit het boek van de 12 beginnen, met het thema van de storm van minne, keren we terug naar die geestelijke bruiloft, waar we ons zullen concentreren rond enkele teksten die handelen over het gemene leven. Het woordje gemeen in de uitdrukking gemene leven is in de tijd wat gaan veranderen van betekenis. We moeten het hier uiteraard in zijn oorspronkelijke betekenis verstaan. Enerzijds verwijst het naar een leven dat uiteindelijk gewoon of normaal is. Normaal wil zeggen naar de norm die bedoeld is, maar het heeft eveneens een gemeenschappelijk karakter. En dit omdat het eveneens aan iedereen gemeenschappelijk is en dus iedereen normaal gezien toebehoort. Laten we luisteren wat Ruusbroek ons hierover wil leren. Opdat wij boven alle gedragingen ook deze gemeenschapszin bezitten en begeren, wat wel het hoogste is van hetgene wij behandeld hebben, willen wij Christus tot voorbeeld nemen, die zeer gemeenschapslievend was en blijft in eeuwigheid. Hij was gezonden naar de ganse mensengemeenschap op aarde ten bate van alle mensen die zich daartoe willen openstellen. Nochtans sprak hij zelf dat hij niet gezonden was dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat zijn echter niet alleen de Joden, maar allen die God eeuwig zullen aanschouwen, behoren tot het huis van Israël en daarbuiten niemand. Want de Joden hebben het evangelie versmaad, maar de heidenen traden binnen en ontvingen het. En zo is geheel Israël behouden, dat wil zeggen, allen die voor eeuwig uitverkoren zijn. Beschouw nu hoe Christus zich voor allen gaf in oprechte trouw. Zijn innig hoog gebed was uitvloeiend tot zijn Vader en gold allen die gered willen zijn. Christus stond voor allen open met zijn liefde in zijn lering en vermaningen, in zijn troosten vol zachtmoedigheid, in het wegschenken met mildheid, in het vergeven met goedertierenheid en met ontferming. Zijn ziel en zijn lichaam, zijn leven en zijn dood en zijn dienst waren en zijn voor allen gemeenschappelijk bestemd. Zijn sacramenten en zijn gaven zijn allen gemeen. Christus nam nooit spijs of enig levensonderhoud tot zich voor zijn lichaam, of hij had daarmee het gemeen belang van alle mensen voor ogen, die behouden zullen zijn tot aan de laatste dag. Christus bezat niets als zijn persoonlijke eigendom, maar alles gemeen, lijf en ziel, moeder en leerlingen, mantel en rok. Hij at en dronk om onzentwil. Hij leefde en stierf om onzentwil. Alleen zijn pijn en zijn lijden en zijn ellende troffen hem persoonlijk, maar het nut en het profijt ervan is voor de gemeenschap, en de heerlijkheid van zijn verdiensten zal eeuwig voor allen gemeenschappelijk zijn. Nu heeft Christus zijn schat en zijn bezittingen op aarde nagelaten. Dat zijn de 7 sacramenten en de uitwendige goederen van de Heilige Kerk, waarvoor hij zich tot de dood ingespannen heeft. En ook dat moet voor allen gemeen zijn. En zijn dienaars, die daarvan leven, moeten ook voor allen gemeen zijn. En al degenen die van aalmoezen leven en tot de geestelijke stand behoren, zoals geestelijken en al wie in kloosters of kluizen leven, zouden ook voor allen gemeen moeten zijn, ten minste in hun gebeden. Bij de aanvang van de Heilige Kerk en van het geloof waren pausen, bisschoppen en priesters voor allen gemeen, want zij bekeerden het volk en stichtten de Heilige Kerk en ons geloof, en zij bezegelden het met hun dood en met hun bloed. Zij waren simpel en eenvoudig, en zij bezaten bestendige zielenvrede in de eenheid van de geest, en zij waren verlicht met goddelijke wijsheid, rijk en overvloedig, mededeelzaam in trouw en in liefde tot God en alle mensen. Dit stukje vind je in het 5e deel van Pater Lodewijk Moreels, een moderne vertaling, op pagina 245 en 47, of in het Middelnederlands in de uitgave van Ruusbroeks werken, in het eerste deel op pagina 189 en volgende. En wij nemen weer een stukje van deze mooie, rijke beschrijving van dat gemene leven in het Middelnederlands gevolgd met de vertaling in het hedendaags Nederlands. Christus, een ontvink, nie spieze, och de enige nooddorst ziens lichamen, hie een minder mede gemeinen orbore alle der mensen die behouden zullen zien tot aan den lesten dag. Christussen hadden niet propers, noch eigens, maar alle gemeine, lief en de zielen, moeder en de discipelen, mantel en de rok. Hij at en hij drank om onzentwille, hij leefde en de starf om onzentwille, zien pine en de zien dogen en de ziene alinde was hem proper en de eigen. Maar die profijt en de die nutskap die daar ave komen es, die es gemeine, en de die glorie ziene verdienten, die zal eeuwelijk gemeine zien. Christus nam nooit spijs of enig levensonderhoud tot zich voor zijn lichaam, of hij had daarmee het gemeen belang van alle mensen voor ogen, die behouden zullen zijn tot aan de laatste dag. Christus bezat niets als zijn persoonlijk eigendom, maar alles gemeen, lijf en ziel, moeder en leerlingen, mantel en rok. Hij at en dronk om onzentwille, hij leefde en stierf om onzentwille. Alleen zijn pijn en zijn lijden en zijn ellende troffen hem persoonlijk, maar het nut en het profijt ervan is voor de gemeenschap. En de heerlijkheid van zijn verdiensten zal eeuwig voor allen gemeenschappelijk zijn. Vervolgens nemen we nu een stukje tekst uit Rusbroeks eerste werk, dat Rieke der Gelieven. Ten vijfde male wordt het rijk Gods aan de minnende boven alle geschapen licht in een ongemeten goddelijk licht getoond en geopenbaard, en dit moet geschieden boven rede in de gedachte die zich inkeert in het overwezen Gods. Daar ontvangt hij drieërhande vrucht, een ongemeten verlichting, een onbegrijpelijke liefde en een goddelijk genieten. En na een stukje dat we overslaan, gaat Rusbroek verder over die wonderervaring die bovennatuurlijk is. Dat genieten is zo groot dat God en alle heiligen en deze verheven mensen op aarde hierin verzwolgen en versmolten zijn in een onwijze, dat is in een niet-weten en in een eeuwige verlorenheid. Maar in dit verzinken en in deze verlorenheid ligt de hoogste behagelijkheid. Nu moet deze mens tevens een gemene of gemeenschappelijke mens zijn en moet hij zijn gedachten bezitten zoals een koning zijn rijk, doordat de gedachte steeds nederkerende is tot alle deugden om een volmaakte gelijkenis te dragen van de vruchtbare eenheid van God, die zonder ophouden naar de personen met alle gaven uitvloeiende is tot aller schepselen nood, en doordat deze mens tegelijk wezenlijk inhangende moet blijven met diezelfde gedachte om door de afgrondelijke klaarheid overvormd en onverbeeld te worden, gelijk de goddelijke personen die op elk ogenblik verwielen, dit is zich storten in de kolk van het grondeloze weten en overvloeien in genieting, al blijven zij naar het onderscheid der personen eeuwig uitvloeiend en werkend in de vruchtbare natuur. En wederom een eindje verder besluit Rusbroek: maar de edele gemeenschappelijke mens is wel de meest gelijkende, want hij vloeit uit in alle deugden, en daarin gelijkt hij op God, die uitvloeit met al zijn gaven, en hij blijft in een eeuwig genieten, en daarin is hij één met God, boven alle gaven. Dit is een verlicht, gemene mens in de hoogste edelheid. Dit stukje vinden we in het zesde deel van Pater Lodewijk Moreels op pagina 253 en 255 of in het Middelnederlands in de uitgave van Rusbroeks werken, deel 1 op pagina 99 en volgende. Na dat langere deel over de gemene mens bij Rusbroek gaan we nu eindigen met een korter stukje dat we weer nemen uit het werkje van de 12 Begijnen, en daarin poogt onze Brabantse mystieke schrijver ons te doen begrijpen dat het schouwen niet aan bepaalde regeltjes of recepten vastzit. Dit kan contradictorisch schijnen, want het is een wijzeloos weten, of een wiezeloos weten, zoals hij zou zeggen, want de reden kan er niet bij. Het is een weten van het hart, veel eer dan van het verstand, alhoewel het verstand er niet geheel buiten staat. Deze tekst is dan weer iets poëtischer opgesteld en de vertaling probeert recht te doen aan deze proza. Laten we luisteren naar wat dat schouwen al dan niet is. Schouwen is een weten wijzeloos, dat boven reden blijft altoos. Het kan tot het vlak der reden niet dalen, en reden kan het boven zichzelf niet achterhalen. Verlichte onwijze is een spiegel fijn, waarin God laat stralen zijn eeuwige schijn. Onwijze is zonder gedaante of manier, waarbij alle werken der reden tekortschieten. Onwijze is God zelf niet, maar zij is het licht waarmee men ziet. Die in onwijze wandelen in goddelijk licht, ontdekken in zich een ledigheid. Onwijze is boven reden, maar niet daarzonder. Zij ziet de dingen zonder verwonderen. Verwonderen ligt daar ver beneden. Zonder verwonderen zijn is schouwend leven. Onwijze ziet, maar zij weet niet wat. Iets dat alles overtreft, nog dit, nog dat. Dit stukje vind je in het achtste deel van Pater Lodewijk Moreels op pagina 63 of in het Middelnederlands in de uitgave van Rusbroeks werken, deel 4 op pagina 13. Jawel, het zijn allemaal teksten die niet makkelijk zijn, maar toch verhelderend. Ze vragen om stilletjes te worden gelezen en herlezen. Om te beginnen moet ons hart er eerst en vooral door geraakt worden. Daarna kan ons verstand proberen bij te benen en vermits we verstand hebben gekregen, moeten we het gebruiken zover het kan. Dit vraagt heel wat tijd, die we horen te nemen om die woorden in ons hart te laten binnendringen, erin te laten verzinken en het er dan voor altijd in te verankeren. Ziezo, in deze bijdrage zijn we begonnen met enkele strofen van het gedicht Granum Sinapis, dat vanuit het milieu van meester Eckhart voortgekomen is. Vervolgens hebben we Rusbroek zich horen verzetten tegen het illuminisme van enkele van zijn tijdsgenoten. We leerden verder dat eenheid van hart een band is die lichaam en ziel, hart en zin en alle uit- en inwendige krachten samentrekt om en omvat in eenheid van minnen. En eveneens dat gevoelige of innige liefde alle schepselen loslaat, althans wat het behagen erin is, niet wat het noodzakelijk gebruik betreft. Jawel, het gaat zelfs zo ver dat alles opgejaagd wordt in een storm van minne, als de stem van Gods geest ons vraagt, bemin mij zoals ik u bemin en eeuwig bemind heb. De storm van minne die dat in ons opwekt, probeert gelovig te geven aan deze zo geweldige inwendige eis. De zalige Jan van Rusbroek zegt ons eveneens dat het hoogste dat hij behandeld heeft de gemeenschapszin is. Die gemeenschapszin moeten we bezitten en begeren, die Jezus bezielde, hij die zeer gemeenschapslievend was en ook blijft in eeuwigheid. Hij was gezonden naar de ganse mensengemeenschap op aarde ten bate van alle mensen die zich daartoe wilden openstellen. Christus bezat niets als een persoonlijke eigendom, maar alles gemeen, lijf en ziel, moeder en leerlingen, mantel en rok. Hij at en dronk om onzentwil, hij leefde en stierf om onzentwil. Alleen zijn pijn en zijn lijden en zijn ellende troffen hem persoonlijk, maar het nut en het profijt ervan is voor de gemeenschap, en de heerlijkheid van zijn verdiensten zal eeuwig voor allen gemeenschappelijk zijn. De edele, gemeenschappelijke mens die leeft naar het voorbeeld van Christus, vloeit uit in alle deugden en daarin gelijkt hij op God, die uitvloeit met al zijn gaven, en hij blijft in een eeuwig genieten, en daarin is hij één met God boven alle gaven. Dat is een verlicht gemene mens in hoogste edelheid. Laten we echter nooit vergeten dat schouwen een weten is dat boven rede blijft altoos. Het kan tot het vlak der rede niet dalen, en de rede kan het boven zichzelf niet achterhalen, maar verlichte onwijze is een spiegel fijn, waarin God laat stralen zijn eeuwige schijn. We dachten met deze uitzending deze bijzondere bijdrage over Rusbroek de Wonderbare af te kunnen ronden, maar we zullen zeker nog een bijdrage hieraan moeten toevoegen. Volgende keer gaan we dus pas kunnen afsluiten met de verzameling kernteksten van Jan van Rusbroek. De teksten die we hebben voorgelezen uit Rusbroeks werken werden door de Jezuïte Pater Moreels in het moderne Nederlands vertaald of in het Middelnederlands uit de kritische uitgave uitgegeven in 1934 overgenomen. De commentaar is een poging om die teksten dieper bij ons te laten binnendringen in ons verstand, maar eveneens en voornamelijk in ons hart. Deze en andere edities, zowel als vele andere inspirerende mystieke teksten, kan je vinden via de website van de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek met het korte adres jvr.viergod.be te schrijven. In het adresbalk van je internetbrowser kom je op de website terecht. De 4 van 4 God is het getal 4 en niet het geschreven woord. Het is bedoeld in de zin van vieren in de gebiedende wijs. Ik herhaal het adres even jvr.viergod.be en waarvan ook JVR de initialen zijn van Jan van Rusbroek. U kan ook steeds een hele reeks van de vroegere uitzendingen via internet herbeluisteren op de webpagina van Mystieke Lectuur, die jullie kunnen vinden op de website van Radio Maria. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je normaal ook via de website van Radio Maria deze link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen of rechtstreeks op de webpagina van Zalige Jan van Rusbroek, de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek, jvr.viergod.be. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij een aantal kernteksten en begrippen uit de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Die teksten willen ons helpen om de onderwerpen die de mystieke auteurs in het algemeen aanraken, zodat we ze beter zouden kunnen begrijpen. Tot de volgende keer.